En dat was lang geleden, dacht Robert. Ik heb het niet gecheckt, maar erg lang geleden. Erg lang geleden. En we hadden vanmorgen, toen we thuis zaten, zoiets van wauw, weer een doopdienst. Echt een doopdienst is voor mij ook een soort van doopdienst is gelijk aan feestdienst. En heerlijk. Lang geleden ook leuk, de manier waarop dat ontstaan is. Daar ga je vast nog wat over vertellen zo meteen. Martine? Ja, knikt Martine. Want we zouden eerst een andere dopelingen hebben, maar die is ziek geworden, Ria. En toen was daar ineens Martine. Dus wij hebben een doopdienst vanmorgen. Echt leuk. Leuk. Dopen. En Robert zei ook van Thomas gaat daar wat over uitleggen. Nou, Thomas gaat vanmorgen geen theologische verhandeling over dopen houden. Jammer, hè? Je bent welkom als je er wat over, als je die theologische verhandeling wilt horen. Ik ga wel wat dingen over dopen vertellen. Een bepaald stukje daarvan, daar kom ik zeker op. Dopen is een stap in gehoorzaamheid. Dopen hoort bij geloven. Daar begin ik mee, daar ga ik zo meteen ook mee eindigen. Dopen is een moeilijke stap, maar eigenlijk ook helemaal geen moeilijke stap. Helemaal niet. Dopen is gewoon iets wat je doet omdat je tot geloof gekomen bent. Ik heb me suf gezocht in de Bijbel naar teksten die het heel erg moeilijk en ingewikkeld maken. En dat is wel heel erg ingewikkeld en moeilijk om die teksten te vinden. Want er staat gewoon in de Bijbel van als je tot geloof komt, dan ga je laten dopen. Wat was dat? Handelingen 2 vers 38. Je komt tot geloof, je bekeert je, je laat je dopen en je wordt vervuld met de Heilige Geest. Voor mij zo'n soort lijf. Tekst als ik nadenk over dopen. En lekker simpel. Ik weet alleen, toen wij zelf tot geloof kwamen en uit een heel andere traditie kwamen, wauw, toen was het helemaal niet zo gemakkelijk. Toen was het best ingewikkeld. En Nella en ik, wij hebben daar echt over geworsteld. En mag het wel en kan het wel? En wat vindt mijn vader ervan? Wat vindt mijn moeder ervan? En wij waren al helemaal volwassen en daar zaten we toch ernstig mee in onze maag. Wat zouden onze ouders daarvan vinden? En we merkten op een gegeven moment traditie en religie en cultuur en alles erop. En dat zat helemaal als een kronkel, als een warboel in ons hoofd. Terwijl eigenlijk de Bijbel lezende, wij tot de simpele overtuiging waren gekomen van als je gelooft laat je dopen. En dopen heeft te maken met bekering. En bekeren kun je je pas als je groot en volwassen bent. En zo simpel was het gewoon. Dus dat simpele, hoe komt dat nou toch? Dat we het niet altijd voor elkaar krijgen om de dingen die zo eenvoudig aan ons worden voorgelegd. En nog een keer, ik kan dopen best heel ingewikkeld maken, want er zijn zulke dikke boeken over geschreven. Maar hoe komt het toch dat we soms eenvoudige dingen zo moeilijk tot ons kunnen nemen. Ik ga vanmorgen een verhaal lezen wat eigenlijk over dat principe gaat. Hoe komt het nou dat je makkelijke dingen soms zo moeilijk kan doen? En dat verhaal staat in het Oude Testament. Het is niet een verhaal over dopen, maar over dat principe. Het heeft overigens wel met water te maken. Dat is het verhaal van Naaman. En dat verhaal dat lezen we in 2 Koningen 5. En voor wie wil, die mag meelezen. Maar ik ben er al achter dat we hier in de Bethelkerk zo'n beetje 7 vertalingen lezen. Dus je mag ook gewoon luisteren. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. En ik ga het verhaal lezen. Waarom ga ik het verhaal lezen? Nou, omdat ik geloof dat dit verhaal krachtig spreekt. En dat geloof ik weer omdat ik geloof dat de Bijbel krachtig spreekt. En het zijn de gewone verhalen die ons iets leren en vertellen. En ik hoop dat dat vanmorgen het geval is. Het is geen moeilijk verhaal, geen zwaar theologisch verhaal, luister maar mee. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de heer de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was meelaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Ze was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres, och, was mijn heer, dat is dan Naaman, maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje uit het land Israël, dat uit het land Israël komt, gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël waarin stond, nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. Grappig is dat, je zal zo'n brief krijgen. En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om de doden en om leven te maken, dat deze man iemand naar me toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor me gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Even tot zover. Het verhaal gaat verder, weet het misschien, maar dit is voor vanmorgen even genoeg. Het klinkt een beetje als er was eens. Iemand in een ver land, en dat was ook zo. En we komen verschillende personen tegen in het verhaal van vanmorgen. En eigenlijk wil ik dat verhaal nog eens een keertje doorlopen, dan met mijn woorden. En al die personen even een plekje geven. Dan mag je kijken naar die personen en kijken van waar herken je nou dingen? En wat kun je daarmee? Wil je er wat mee? Hoe moet je dat dan doen? Natuurlijk is daar als eerste, want daar gaat het ook over, is daar Naaman. En ik denk dat die Naaman, die was een legeroverste, ik denk dat dat een aardige man was. Op de een of andere manier. En zijn naam zegt dat ook, hè? Naaman, dat is liefelijk, aangenaam. Lijkt een beetje op Naomi, Naaman. Dat is dezelfde stam, daar komt die naam vandaan. En het was een strijdbaar man, staat er in de Bijbel. Nou, strijdbare mannen kunnen ook heel aardig zijn. Dat hoeven niet foute mannen te zijn. Ik weet niet of het een lieve man was, maar dat is het gevoel wat ik krijg. Want er staat ook dat hij in hoog aanzien was bij zijn koning. En je ziet ook in het verhaal dat hij aanspreekbaar is. Door dat meisje, door zijn vrouw, door de knechten later. Maar ook door die koning. Dus het is een man die altijd in contact is met mensen. Naaman, een legeroverste. En een strijdbaar man. Dat is op zich al een dat ik dacht van, wauw, je zult maar strijdbaar zijn. Je wilt, maar je bent melaats. Het lukt niet, het kan niet, want je hebt een ziekte, melaatsheid. Wat is dat, melaatsheid? Nou, dat was in die tijd een hele nare, vervelende ziekte. Mensen hebben wel gezegd dat het misschien wel lepra is, of lepra-achtig. De theologen van deze tijd, die zijn daar niet zo zeker meer van, die zeggen eigenlijk dat het wat, misschien wat meer psoriasis-achtig is, of eczeem. Wat het ook is, het was heel vervelend. En wat het ook voor ziekte is, je werd eigenlijk en je kreeg een soort stempeltje als je melaats was. Sterker nog, in de Bijbel worden er een heel stuk in de wetsbepalingen gegeven over melaatsheid. Je moest naar de priester toe, Leviticus 13 onder andere, schrijft een heel hoofdstuk over van hoe ga je om met melaatsheid. Wat moet je doen? Welke handeling moet je verrichten? Er waren melaatse dorpen in die tijd, waar alle melaatse bij elkaar kwamen. En melaatsheid kwam niet alleen voor op je huid, het kwam ook voor in gebouwen. Aan de muren, een soort uitslag, witte vlekken. Heel vervelend, heel vervelend. Dus je kunt je voorstellen, en het jeukt, het is gewoon niet tof. En daar wil je vanaf. En zeker als je een strijper man bent, misschien heb je dat wel eens dat je denkt van, ik wil zoveel doen, maar het lukt niet, want... Nou, dan is daar een soort van beperking. En dat was ook bij Naaman zo. Het verhaal van melaatsheid kom je meer tegen bij Mirjam. Het werd eigenlijk ook gezien als een soort straf. Gehazi, die knecht van Elisa, als je het verhaal doorleest, wordt later ook gestraft met melaatsheid. Mirjam, de zuster van Mozes, wordt gestraft met melaatsheid. Het is geen strafpreek vanmorgen, dat wil ik niet zeggen. Maar wel even schetsen van waar zit nou die melaatsheid. Het was een teken van dood. En als je strijden wil, dan wil je niet iets van dood met je meedragen. Dan wil je leven met je meedragen. En die Naaman, die wordt geattendeerd op de profeet Elisa. En door die huishoudster en die... gaat, of eigenlijk zijn vrouw, hè, en die gaat mee naar Naaman. En Naaman die gaat naar de koning. Nou, Hadadezer was koning van Syrië. En blijkbaar had hij een goede relatie met Naaman. Was het een goede koning? Nou, het was in ieder geval een koning die er echt op uittrok om te roven en te plunderen. En ze vielen regelmatig ook het land, de tien stammenrijk, want daar hebben we het over, vielen ze binnen. En we hadden toen nog... We hadden wat we nou misschien Israël zouden noemen. Er was toen verdeeld in twee stammen. Juda en het tienstammenrijk. En in dat tienstammenrijk daar werden ook regelmatig invallen gedaan. Joram was toen koning. Die krijgt later die brief, hebben we net gelezen. Was geen beste koning. Was helemaal niet zo'n fraaie koning. Dit verhaal dat speelt zich ergens af 800 jaar voor Christus. Al lange tijd geleden. Dus dat is ongeveer 2800 jaar terug in de tijd. Ik vond het alleen al mooi om te zien dat je, dat je dat toe kan passen in je leven van vandaag. Want het gaat gewoon over mensen. Het gaat gewoon over karakters. En die koning die zegt tegen zijn legeroverste, ik ga een brief naar die koning van Israël schrijven. Die moet je meenemen en je moet daarheen. Zie het voor je. Zie je het voor je? Dat je een brief van de koningin krijgt. En dat ze zegt van, joh, jij moet maar naar onze vijand gaan. Want het was eigenlijk een land waar je regelmatig heen ging om lekker te plunderen en te roven en zo. En te beesten. En dat zo gehandeld wordt, dat vond ik zo apart. En ook nog omdat daar een profeet was. Je moet naar Elisa, had dat meisje gezegd. Gekke toestand. Gekke toestand. En nog verder, er wordt nog een beetje geld meegenomen ook. En niet een klein geschenkje. Wat staat er? 10 talent zilver. En 6000 sikkels goud. En 10 stel gewaden. Nou, ik heb er even een poging gewaagd om dat om te zetten naar de huidige tijd. En dan hebben we het, als we het hebben over het goud, die 6000 sikkels. Kom ik in mijn berekening voor wat het waard is op 2,5 miljoen euro uit. En dat zilver, dat is ook een aardig bergje. Dat is ongeveer 275.000 euro. Voor wat het waard is nogmaals, wat was een zak vol. Het is nogal wat. En dat neemt die man mee. Ik denk ook dat het iets zegt over zijn wens om te genezen. Ja, hij wilde dat, wat het hem ook zou kosten. Dat is wat hij wilde. En dan komt hij dus in Israël aan met die zak met goud en zilver en die 10 gewaden en die brief. En dan komt hij bij koning Joram. Nou, die schrikt zich helemaal een hoedje. Dat zie je ook, die scheurt zijn kleren als hij die brief leest. En niet van rouw in dit geval, want meestal is als je kleren scheurt, is dat van rouw. Hier is het een teken van wanhoop, help. Hij heeft een voorwendsel tegen mij, staat er dan net gelezen. Een voorwendsel. Ik denk, maar ik kan hem niet genezen, weet je wel. Wat moet ik hiermee? En dus dat is maffe toestand. Maffe toestand. En ja, het zal toch maar zo zijn. En dan, op de een of andere manier staat niet bij, maar Elisa, is de derde persoon hè, waar we het over hebben, die hoort dat. Die komt dat ter oren. Van, er is iets gaande aan het hof. En dan gaat die Elisa, die gaat naar die koning. Of die stuurt een bericht naar die koning. Die zegt, joh, wat is hier aan de hand? Ik hoor iets, stuur hem nou naar mij toe. Die profeet Elisa, die man van God, die gaat naar die... Eigenlijk was de goddeloze koning, was de zoon van Ahab, die Joram. En dat was niet zo'n brave. Dat was helemaal geen brave. Maar hij gaat daar gewoon naartoe. Die hadden op de een of andere manier een relatie, en dat hadden ze ook. Als je weer een paar stukken terugleest in het boek 2 Koningen, dan zie je dat hij zelfs in het gevolg van het leger van koning Joram en mee is getrokken. Ze hadden wel een relatie, maar ik denk van dat was een haat-liefdeverhouding die ze hadden met elkaar. Want in een paar hoofdstukken eerder, daar zie je zelfs van, eigenlijk wil ik helemaal niet eens naar je luisteren, zegt hij dan tegen die koning Joram, wanneer koning Joram hem vraagt om te profeteren of om Gods wil te zoeken voor het volk. Zegt hij, joh, het is dat de koning Jozefat uit Juda, de goede koning, erbij is, maar anders zou ik niet eens naar je geluisterd hebben. Ja, moet je maar eens nalezen, dat is heel bizar eigenlijk in dat boek. En dan zegt hij, joh, maar stuur hem naar mij. Want dan zal hij naar Aman zien dat er een echte profeet van God is. Laat hem maar bij mij komen. En dan komt naar Aman, die komt daar. Bij Elisa. Nou, wat denk je? Komt daar de generaal uit een naburig land, die komt bij jou bij de voordeur. En je weet dat die komt. En die belt aan. En wat doe je dan? Nou, wat doet Elisa? Die stuurt zijn knecht naar de voordeur. En die zegt, joh, zeg even tegen die generaal, tegen die legeroverste, dat hij zich 7 maal moet wassen in de Jordaan en dan zal hij gezond worden. Ik bedoel, dat denk je toch, dat doe je toch niet. Nou, Elisa deed het wel. Die deed het wel. En zo gebeurt het ook. En dan, ik vind het bijna een soort humor. Er zit bijna een soort humor in. Hij komt gewoon niet naar de deur. Ik denk, joh, ik blijf binnen. Ik stuur mijn knecht naar de voordeur. En nou, die vertelt dan dat verhaal. Ga je maar 7 maal wassen in de Jordaan. Nou, ik kan je melden, omdat dat in de Bijbel staat, dat paste niet in het plaatje van Naaman. Die had echt iets anders verwacht. Die had echt gedacht van, hij gaat mij ontvangen. We hebben het net gelezen. En hij gaat iets speciaals doen. Hij had ook zijn eigen referentie, die Naaman. Hij dacht van, bij ons in Syrië doen ze dat zo. En dat zal hier zeker ook zo gaan gebeuren. Niet je knechtje sturen en mij een beetje afschepen, weet je wel. Dat paste, denk ik, niet bij de ega's van deze man. En dan komen er allerlei bezwaren. Allemaal bezwaren van die Naaman. En dat zijn allemaal praktische dingen. Even kijken of ze herkenbaar zijn. Of hij ging denken. Dat was de eerste fout misschien al die hij maakte. Nee, je mag best denken. Maar hij ging denken van, wat een onzin. Water van de Jordaan. Is dit het nou? Ik kan toch ook, wij hebben 2 rivieren in Syrië. Daar kan ik me toch ook wassen? Ik kan toch ook gewoon, waarom moet het nou zo? Dit is toch te simpel, weet je wel? En het paste helemaal niet in zijn idee. Het paste niet in zijn cultuur. Het paste niet in zijn religie. Het paste niet in zijn opvoeding. Het paste gewoon nergens in. En dus werd hij boos. Nee, woede staat er zelfs. Hij ging weg in woede. Omdat het niet in zijn verhaal paste. En ik dacht van, Heer, wat doe ik nou als het niet in mijn verhaal past? Hoe reageer ik nou als God zoiets eenvoudigs van mij vraagt? Kopje onder, kopje boven. Onder, boven. En dat gaan we straks doen. En kopje onder. Ja, ik moet even kijken, want toen we hier aan de dienst begonnen, toen stond er nog maar zo'n laagje water. En ik dacht van, daar kom je niet in onder. Maar hij is nu genoeg. Die past er nu helemaal in. Maar als dat aan je gevraagd wordt, kopje onder, kopje boven, zo simpel. En dat 7 keer. Wat ga ik dan doen? Hoe zou ik reageren? En hij loopt weg in woede. Gelukkig had hij ook nog knechten. En die brengen hem eigenlijk weer bij zinnen. Want als je wat op een afstandje staat, dan heb je soms wat meer kijk op wat er gebeurt. En die stonden natuurlijk iets meer op een afstandje, want zij waren niet meer laatst. En ze hadden denk ik ook nog met hun meester te doen. Dan zei ik, mijn heer, als hij nou iets moeilijks gevraagd had, dan zou je het doen. Als je nou eerst, als ik weer denk aan dopen, weet je wel, we zouden het bijna accepteren als we eerst 10 studieavonden hebben over doop. Of hele ingewikkelde dingen. En dat zie je hier eigenlijk ook. Dat zeggen die knechten. Als het iets moeilijks was, dan had je het gedaan en nou doe je het niet. Waarom doe je het niet gewoon? Op de een of andere manier komt hij dan tot zijn zinnen. En dan draait hij om. En dat moest hij ook doen. Hij moest het water in. Dat was zo bepaald. De man van God had dat zo gesproken. En dan ging het water in 7 keer. Hij stond op en hij zei. Halleluja. Dat was toch geweldig. En meer nog dan dat hij van zijn melaatsheid verlost was, zegt de Bijbel, hij was rein. Dat heeft ook iets met je hartsgesteldheid te maken. Dus meer dan alleen maar zeggen van, ik ga zo meteen onder water en ik kom wel boven, ik ben nat en ik droog me af, gebeurt er iets omdat je gehoorzaam bent. In de eenvoud van de dingen ligt ook de kracht van de dingen. Een eenvoudige handeling, maar wat een wonder, wat een wonder, wat een wonder. En je vraagt je af van, waarom deed hij dat niet? Gelukkig maar dat er knechten waren. God vraagt van ons dat we ons laten dopen. We hebben het al gezegd, als je je bekeert, zegt Handelingen 2, dat zei Petrus tegen de mensen die daar luisterden. Als je tot geloof komt, dan bekeer je, laat je dopen en je wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat waren mensen die ook allerlei, in een traditie stonden. Die ook hun achtergrond hadden. En die misschien wel allerlei bezwaren hadden kunnen hebben. En op die dag werden 3000 zielen aan de gemeente toegevoegd, staat er. Zo simpel is het. Toen, maar we hebben allerlei bezwaren. God houdt toch wel van me. Of niet? Ik heb dat zegeltje. Is dit nou het ticket wat ik nodig heb om in de hemel te komen? En dan bouwen we daar een heel verhaal omheen. En ik wil die stof er gewoon een beetje afdoen. Je komt tot geloof en je laat je dopen. Ik lees een stukje voor uit Marcus 16. En dat is het verhaal, het laatste hoofdstukje van het evangelie van Marcus. Als de Heer Jezus al is opgestaan en dan zegt hij later, vanaf vers 14, later is hij, Jezus, geopenbaard aan de 11 terwijl zij aanlagen en hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen, en dan komt het een verhaaltje, en dan komt dopen weer terug. Kun je nagaan, hè? Na de opstanding, dan gaat hij nog even een paar hele belangrijke dingen zeggen. En dan zegt hij, ga heen in heel de wereld. Kunnen we een preek over houden? Gaan we niet doen, vandaag. Preek het evangelie aan alle schepselen. Daar komt hij. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen ze spreken, slangen zullen ze oppakken en als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen weer gezond worden. Ik wil het even terugbrengen naar de eenvoud van de dingen vanmorgen. Laten we proberen om te lezen wat er staat. Dat is eigenlijk wat je doet als je de Bijbel leest. Je kijkt eerst van, kan ik letterlijk uitleggen wat hier staat? Nou, dat kan. Dat kan. En dan laat je je dopen. En dan gaat het eigenlijk nog een stap verder. Dan is dat dopen op zich niet meer alleen het punt. Want wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Daar staat niet of. En gedoopt zal zijn zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden. En dan staat er het woordje en. Dus dit vers wordt verbonden met het volgende vers. En als dat vers gedaan is, hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Er gaat iets gebeuren in je leven als je gehoorzaam bent aan God. Wat gaat er gebeuren? Demonen uitdrijven. Nou, de vraag is eerst, wil je dat wel? Daar zul je antwoord op moeten geven. Wil je wat God in de voorraadkamer voor jou heeft ook hebben? En waar gaat het dan over? Het gaat over demonen uitdrijven. Bestaan die dan, demonen? Nou, in de tijd van Jezus bestonden ze. En ze bestaan nog steeds. En ze moeten uitgedreven worden. Dan gaat het over in vreemde talen spreken. Moet dat dan, is de volgende vraag. Moet ik dan per se in vreemde talen, tongentaal noemen we dat wel, klanktaal spreekt de nieuwe vertaling over. Moeten wij in nieuwe talen spreken? Paulus die zegt in een van zijn brieven, ik zou wel willen dat iedereen in vreemde talen sprak. Dat zou ik eigenlijk wel willen. Waarom? Omdat je, wanneer je die taal hebt, je hebt een rechtstreeks lijntje met God. Daar zit geen ruis op die lijn. Jouw geest en Gods geest hebben op de meest zuivere manier die wij kunnen bedenken, contact met elkaar. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi. En hij wil het je geven. Hij wil het je gewoon geven. En de Heilige Geest wil eigenlijk ook over die drempel, over die grens, over die barrière heen. Hij wil daar doorheen breken in ons leven. Hij wil gewoon bij ons zijn. En tongentaal, vreemde talen helpen om dicht bij God te komen. Het helpt echt. Als ik even niet weet wat ik moet bidden, dan begin ik maar gewoon even in die taal te spreken. En als ik even in die taal spreek, dan merk ik van, dan beginnen er dingen weg te vallen. Dan wordt het wat gemakkelijker. Dan is het net alsof er ballast van me aan het afvallen is. Ik moet dat wel doen. En God beantwoordt dat. Eigenlijk altijd. Eigenlijk altijd. Slangen oppakken. Wil je dat? Nou, wat hier niet bedoeld wordt, is dat je slangen moet gaan zoeken om erop te stampen. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Maar dat is wel wat hier het evangelie van Marcus zegt. Want er eigenlijk staat dus van, de boze, de invloed van de slang, daar gaat het over. En die invloed van de slang, die moeten we teniet doen. Wegdoen, vermorzelen, op zijn kop stampen. Want als die moeten we krachteloos maken. Dat is onze opdracht en het kan. Pak weer even terug. En die geloofd zullen hebben, zullen dat doen. Op die slangen trappen. En iets dodelijks drinken. Ik ga je niet aanmoedigen. Nee. Maar het kan gebeuren, en dat is wat hier bedoeld wordt, dat je iets dodelijks drinkt. Je mag vertrouwen op de kracht van God. En dat hij je beschermt. En dat hij je beschermen wilt. En je mag zieken de handen opleggen. En ze zullen genezen, zegt Jacobus. Dat is wat Jezus deed. De handen opleggen. En wij mogen het ook doen. Zieken de handen opleggen. Er zal genezing zijn. Er staan zoveel prachtige dingen alleen al in zo'n versje. Het is beschikbaar. Ik kan soms verlangen naar die tijd. Dat dat weer gaat gebeuren. Dat we gewoon er ook weer helemaal voor gaan. Want het zijn twee dingen. Het zit op het punt van toewijding en het zit op het punt van God die dingen wil geven. Wie komt het eerst? God vraagt van ons dat we ons toewijden. En hij is de God van zegen. Maar het begint ook met gehoorzaam zijn. Ik wil nog heel even terug. Eén ding. Naar het verhaal van de Naaman. Want ik heb één persoon niet zoveel aandacht gegeven. En dat was het meisje. Dat kleine meisje. Goed zo. Dat is die huishoudster van die legeroverste van de Naaman. En die was bij zo'n plundertocht in de kraag gepakt. En meegenomen naar een vreemd land. Zie het voor je. Een meisje, het zal jouw meisje zijn. Wat is dat voor meisje? Is het een jong meisje? Er staat een jong meisje. Hoe oud ze is, dat weten we niet. Maar er staat dat woordje wat daar bedoeld wordt met jong meisje. Dat betekent ook iets van niet in aanzien. Onbeduidend. Zomaar een meisje. Ach, zomaar een meisje neem je toch gewoon mee. En dat wordt een slavinnetje. En die moet daar een soort van huishoudelijke taken vervullen. En ik dacht van, hoe zou ik zijn als ik zo'n meisje was? Nou, daar kan ik me niet goed in verplaatsen. Overnieuw. Die kan ik niet meer goed maken, hè? Ik weet dat ze niet meer in haar ouderlijk huis was. Ze was niet meer bij papa en mama. En ze zat bij een vreemde man en een vreemde vrouw. En ze was de huishoudster geworden. En zij heeft, denk ik, liefde voor die man gekregen. In de goede zin des woords. Want als die man ziek wordt, dan denkt ze van, ik ken een profeet. Een jong meisje. Zij kent de profeet. Een jong meisje. Datzelfde jonge meisje kent niet alleen de profeet. Gelooft. Dat jonge meisje gelooft. Datzelfde jonge meisje zet dat geloof om in daden. En die zegt iets tegen die leger over. Zegt, u moet naar naartoe gaan. En ze stuurt, eigenlijk zegt ze, beste man, jij moet eigenlijk bij jouw vijand zijn. En jouw vijand is mijn thuisland. Waar ik eigenlijk hoor te wonen, zou je daar alsjeblieft naartoe willen gaan. Want daar is voor jou genezing. Dat krijg ik ook niet in mijn hoofd. Ik krijg dat niet op een rijtje, maar ik zie het gebeuren. Ik zie het gewoon gebeuren. En Naaman, die luistert nog ook. Naar dat kleine, onbeduidende meisje. En die denkt van, dat kleine meisje zegt iets over mijn vijand. Ik ga er wat mee doen. Hoe komt dat? Ik denk dat dat meisje Gods woord sprak. En zou ik nou ook niet zo'n klein meisje willen zijn? He, maar dan weer in de goede zin. Gewoon maar doen. Vrijmoedig zijn. Vrijmoedig zijn. Heb het goede voor met alle mensen. Wat een fantastisch geloof spreekt hieruit. Ik ben onder de indruk van een klein meisje. Maar het geeft eigenlijk ook vertrouwen in onze God. Daar nog weer bovenuit. Die daar een heel mooi verhaal van maakt. Weet je? God wil je gewoon gebruiken. Punt. Lange rust. Dat is wat hij wil. Gewoon gehoorzaam zijn. Vertrouwen hebben in God. God weet ook echt waar hij mee bezig is. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. We moeten eigenlijk zijn, en dan denk ik toch weer even aan dat jonge meisje, zijn net als op die bruiloft in Cana. Misschien ken je dat verhaal. En als de moeder van Maria ziet dat er iets heel geks gedaan moet worden. Iets heel geks. Moet er een beetje water in een ton gaan gieten. Weet je wel? En dan zegt de moeder van Jezus, die zegt, doe wat ze van je vragen. Doe wat Jezus zegt. Want hij weet wat hij vraagt. Hij weet wat hij zegt. En zo was het ook bij Naaman. En zo mag je ook weten wat je moet doen als er staat van, laat je maar dopen. Doe maar simpel wat God van je vraagt. De rest is voor hem. Hij weet het zo goed. Zo goed. Zullen we bidden? Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u ons pareltjes hebt gegeven in de Bijbel. Pareltjes. Te midden van, in die tijd, 2800 jaar geleden. In een tijd van oorlog en van plunderen en van onzekerheid en van slavernij. En van dat kinderen geroofd werden. En in een buitengewoon rumoerige omgeving. Dat u toch een pareltje geeft van gehoorzaamheid en van toewijding. O Heer, en dan moet ik zeggen, dan brengt u ons soms het schaamrood op de kaken. Als u daar gewoon zo'n klein meisje neerzet. Gewoon die laat zien hoe we het mogen doen. O Vader, geef ons met alles wat in ons is, Heer, ook weer de eenvoud van de gehoorzaamheid aan u. Want ook dat mogen we hebben. Heer, help ons, Heer, om de barrières weg te doen uit ons leven. De dingen die niet helpen om gehoorzaam te zijn. Die willen we gewoon wegdoen. Geef ons de kracht van uw Heilige Geest, Heer. We hebben u zo hard nodig. En dank u, Heer. Dank u, Heer, dat u ons nooit laat staan. Heer, u laat ons niet eindeloos modderen. U vraagt toewijding, maar u bent de God van zegen. Halleluja. Amen. Amen.